Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de organist zal voor ons spelen Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Het zij de ochtendstond vol zoetheid. Ontstelt uw gunst in het licht, het zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. 92, het eerste vers. U zal worden voorgelezen Psalm 92. Ik herhaal Psalm 92. Daarna wordt u gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, de paragrafen 3 en 4. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Na de geloofsbelijdenis speelt de organist Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen Psalm 92, een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Dat men in de morgenstond uw goedertierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten. Op het tiensnarig instrument en op de luit, met een voorbedacht lied op de harp. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uw handen. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat dit zelve niet. Dat de goddelozen groeien als het kruid, en de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij, zij de Allerhoogste, in eeuwigheid de Heere. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie, uw vijanden zullen vergaan. Al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Maar gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens één hoorns. Ik ben met verse olie overgoten. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Wie in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Lezen wij nu uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, de artikelen 3 en 4. Overzulks, zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven van de zonde, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt, ja, veel meer, het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onder houdt. En dewijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen.
De organist zal gaan spelen Psalm 95, vers 1 komt: laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. 95, het eerste vers, zal door de organist worden gespeeld. Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 38 van de Heidelberger Catechismus. Dat gaat over de rustdag waar we ook van gezongen hebben en waarvan we gehoord hebben uit Psalm 92. En we willen die zondag 38 eerst samen lezen. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, de rustdag, dat is op de rustdag naar de gemeente Gods naastig komen, om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rusten, beheren door zijn geest in mij werken laten, en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Gemeente, het gaat over het vierde gebod. Gedenk de rustdag, de Sabbatdag, dat gedien heiligt. En we hopen dan aan de hand van het antwoord daar verschillende dingen over te kunnen onderwijzen. Gedenk de Sabbatdag, dat gedien heiligt. Zo luidt het vierde gebod. We hebben nu de drie geboden behandeld. En we komen toe aan het vierde gebod, dat is het laatste gebod van de eerste tafel. En in die eerste tafel van de Heilige Wet gaat over de eer van God en de glorie van zijn naam. Dat blijkt ook wel uit het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. Heiligen betekent afzonderen, tot eer van God besteden, dat is heiligen. En dan volgt er in het vierde gebod een toelichting, een vrij uitvoerige toelichting. En die gaat terug op de schepping van de hemel en van de aarde. 6 dagen zult ge arbeid en al uw werk doen, maar de 7 dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen enzovoorts. En het blijkt als we Genesis 1 en 2 opslaan dat God op de 7e dag heeft gerust. Niet dat God moe was na 6 scheppingsdagen, maar de Heer heeft zich vermaakt op de 7e dag in zijn werk. En vandaar dat we de 7e dag in de Bijbel de rustdag wordt genoemd. Als we de wet opslaan in het boek Deuteronomium, dan zien we dat de rustdag daar natuurlijk ook in voorkomt. Ook weer gedenk de Sabbatdag, dat gedien heilig. Maar er wordt een andere motivering bijgegeven. En dan blijkt dat de motivering in het boek Deuteronomium is dat God zijn volk uit Egypte heeft verlost. En dat dus de Sabbatdag vooral gegeven is om na te denken en om stil te staan bij die grote daden van verlossing van God. Door God. God die zijn volk uit Egypte heeft verlost. En in die verlossing heeft de Heer zich ook bekend gemaakt als de ik zal zijn die ik zijn zal. Jehovah. Dus de rustdag die herinnert ons aan de goede schepping. En dat God de oorsprong is van alles. En de rustdag herinnert ons ook aan Gods grote verlossende daden. Aan Gods genade eigenlijk. Dus in dat opzicht heeft de rustdag een dubbele betekenis. Het wil ons bepalen bij de grootheid Gods. En het wil ons ook bepalen bij de genade Gods. Nu hebben de Joden de rustdag gehouden op de laatste dag der week. Dat blijkt ook wel uit de inzetting van de rustdag. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan geen werk. Overigens wil ik er even op wijzen dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat we 6 dagen lang achter elkaar doorwerken. Nee, elk mens heeft een bepaalde taak. En hij heeft 6 dagen in de week gekregen om die taak die hij heeft te verrichten. Zijn arbeidstaak. En het is heel normaal dat iemand dan 40, misschien 45 of 50 uur werkt. Maar het is niet normaal wanneer die zegt, ik besteed al die 6 dagen om te werken. Dat staat dus niet in de 10 geboden. Laten we daar even mee beginnen, om dat hele ernstige misverstand even uit uw gedachten en uit uw midden weg te nemen. Dat het Bijbel zou zijn om bijvoorbeeld per etmaal een uurtje of 12, 13 te werken. Het is helemaal niet Bijbels. God heeft 6 dagen gegeven en daarin kunnen we de taak die op onze schouders ligt te doen. Maar we hebben ook andere taken, zoals ons gezin. Dat is andere taken ook in de verbanden waarin God ons plaatst. En die hebben we ook de tijd voor te maken. Dat even als toelichting bij de uitdrukking 6 dagen zult gearbeid. Dat betekent dat we dus in die 6 dagen ons dagelijks werk doen. En de 7e dag, dan noemen we dat niet. Die 7e dag heeft God gegeven om dus stil te staan bij zijn grote daden. En nu gaf God aan het Joodse volk de laatste dag der week. En wij houden de rustdag op de 1e dag der week. Hoe komt dat nou eigenlijk? Is dat ook een Bijbels uitgangspunt? Ja, dat is een Bijbels uitgangspunt. En dat moet ik even iets vertellen over het verbond der genade, Godse genade in deze wereld. En dan zien we in de Bijbel dat er een oudtestamentische vormgeving van Gods genadeboodschap is. En er is een nieuwtestamentische vormgeving. We noemen dat de bediening van het genadeverbond. En in het Oude Testament werd het genadeverbond bediend doordat men de jongetjes ging besnijden. In het Oude Testament werd het genadeverbond bediend doordat men een tabernakel had en daar naartoe ging om een dier te slachten. In het Oude Testament werd het genadeverbond bediend doordat men bepaalde feesten, het paasfeest, het pinksterfeest enzovoort, het wekenfeest. En in het Oude Testament had je ook priesters en levieten. En die waren voortdurend bezig om dieren te slachten, om offers te brengen enzovoorts. Dat noemen we de oudtestamentische bediening. En die hele oudtestamentische bediening, die had een symbolische, een heenwijzende betekenis. Die oudtestamentische bediening wees op de Christus die eenmaal komen zou. De beloofde Christus. Dat was de bediening van Gods genadeverbond in het Oude Testament. En daar hoorde ook de rustdag bij op de laatste dag der week. Maar u weet allemaal wel dat er met de komst, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus iets fundamenteels gebeurd is. Dan treedt de periode in van het nieuwe verbond en van het nieuwe testament. Het woord is vlees geworden. En wat God heeft beloofd, het grote heil, dat heeft gestalte in Christus, in zijn opstanding en hemelvaart en in zijn offer op Golgotha. En in het verlengde daarvan ontstaat er ook, en dat zien we allemaal in de Bijbel, een hele nieuwe vorm van eredienst. In het Oude Testament bracht men offers. Paulus zegt heel nadrukkelijk in de brief aan de Galaten, dat moet u nu niet meer doen, want het offer is gebracht. Dat was voor die eerste christen ook heel ingrijpend. Voor de Joodse christen, maar ook voor de heidenchristen, want de hele wereld offerde toen. En plotseling komen daar de christen en zegt Paulus, niet meer offeren. Het viel onmiddellijk op, als je christen werd, dan offerde je niet meer. Niet meer thuis voor een huisaltaar. Ook niet meer in de tempel in Jeruzalem, maar ook niet meer in de tempel van Jupiter of in de tempel van Diana. Een christen offerde niet meer. Althans, geen dieren, geen bloedig offer, want dat offer was gebracht. Dus christenen vielen al van meet af aan af. Je christen werd, viel dat onmiddellijk op. Men offerde niet meer, men hield ook niet meer die Joodse feesten en zo. U weet allemaal wel, Joden tot de dag van vandaag, die eten geen varkensvlees. Nou, dat was een hele belangrijke vraag. Mocht je nou wel of niet bepaald vlees eten? Nou, Paulus zegt, die periode dat we dus bepaald vlees niet meer eten, die is eigenlijk voorbij. Moeten we dan alles maar eten? En natuurlijk niet ongezonde dingen niet. Maar het is niet zo dat wij vandaag dag vanwege godsdienstige redenen geen varkensvlees meer zouden eten. Dus ook al die eetspijswetten en al die andere voorschriften die zijn met de komst van Christus en met zijn werk zijn vervallen. Er is dus een hele nieuwe manier van God eren en God dienen ontstaan. In het Nieuwe Testament. En wat is nou het opmerkelijke bij de toelichting op de 4e gebod? Dat onze Heidelberger die nieuwtestamentische bediening ons eens gaat uitleggen. En dat de Heidelberger zegt, kijk, vroeger, voor de komst van Christus, was er die oud-testamentische vorm. Op de zevende dag rusten. Maar nu zijn we in de nieuw-testamentische periode. En toen is de Heere op de eerste dag der week opgestaan. Uit de doden. Het grote en belangrijkste heilsfeit, de opstanding van Christus. En op de eerste dag der week is de Heilige Geest uitgestort. En is de Heilige Geest gaan wonen in de christelijke gemeente. En vanaf het Nieuwe Testament zijn de christenen daarom op de eerste dag der week samengekomen. En hebben ze een rustdag gehouden. Dus bij die rustdag zien we dat er een element in is, en dat noemen we een moreel element, dat er één dag in de week wordt afgezonderd, de rustdag, en dat we die heiligen, dat we die gebruiken om onze aandacht te richten op God en goddelijke zaken. Aan de andere kant zit er in die rustdag ook een ceremonieel element. In het Oude Testament was het op de laatste dag der week. En wij doen het, omdat de Heer Jezus opgestaan de eerste dag der week, wij doen het op de eerste dag der week. Dat u dat even weet, en als u ooit mensen tegenkomt die zeggen, ja, we moeten eigenlijk op de laatste dag der week de rust houden, dat is natuurlijk heel erg verkeerd. Dan zouden we tegen zulke mensen moeten zeggen, zoals Paulus dat zei tegen de mensen in Galatië, o gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid ongehoorzaam te zijn? Want dat zou een terugval zijn in oud-testamentische ceremonieën. En als er één ding is waar we erg voor op moeten letten, dan is dat we dat niet meer doen. Want het offer van de Heer Jezus is gebracht. Dus u begrijpt, die hele nieuw-testamentische eredienst, die krijgt een heel ander karakter. Gingen de mensen voor de komst van Christus met een lam of met een ander dier naar de tempel? Wij komen samen om Gods woord te horen. En om uitgelegd te krijgen wat God in Christus heeft gedaan. Dat is de nieuw-testamentische eredienst. En daarvan is de rustdag, de eerste dag der week, een belangrijk symbool. We zouden mogen zeggen dat is de belangrijkste feestdag voor elke christen, de eerste dag der week. Want dan zeggen we tegen elkaar, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Nou, dan gaan we vanuit die gedachte eens kijken naar dat antwoord op vraag 8, zondag 38. Wat gebiedt God nou in het vierde gebod? En als u dan het antwoord leest, op het eerste zeg je dan van ja, nou, dat had ik nou allemaal niet verwacht dat dat ermee samenhangt. Want het gaat toch over Gods dag en ja, de Joden en zo. En we hadden al gauw verwacht dat er had gestaan van, nou dat je niet te veel naar buiten gaat, dat je bepaalde dingen wel doet en niet doet. En we hadden daar een heel lijstje gevonden van dingen die precies wel mogen en dingen die nou precies niet meer mogen. Dat zou wel makkelijk zijn. En als we dan zorgen dat we de dingen die we wel moeten doen, daar nou voldoende voor halen, dat een beetje afstreept tegen de dingen die we niet goed doen, dan kunnen we misschien een beetje een voldoende halen voor de onderhouding van dat gebod. Vaak kom je ook in dat soort discussies terecht. Maar dat doet onze Heidelberger niet, hè? Die gaat niet ons iets vertellen over een bepaalde culturele vormgeving. Maar de Heidelberger gaat naar waar het nou hoort om te gaan in ons leven. En dan lezen we in de eerste plaats dat die rustdag ons eraan herinnert dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. Ja, wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, we hebben en we leven in maatschappelijke verbanden. Zo heb je je werkkring, je hebt je gezin, je hebt je familie, je hebt een school. En zo zien we onze samenleving. En zo leven mensen in allerlei verbanden samen. En als wij nou horen, gedenk de Sabbatdag, de rustdag. Dan zegt de Heer in dat gebod, en dat is de uitleg van de Heidelberger. Nu zijn wij vaak bezig met ons gezin, en dat is goed. We zijn soms bezig met onze familie, en dat is ook goed. Op ons werk zijn we bezig met ons beroep, en dat is ook nodig. Maar we moeten één ding vooral niet vergeten. En het is de heilige kerkendienst en het predikambt. God wil eigenlijk met dat vierde gebod zeggen. Zult u nou niet vergeten als je de hele week bezig bent geweest. Dat er één ding belangrijk is. En dat is de prediking van zijn woord. En de boodschap van zijn genade. En de Heer wil ons in dat vierde gebod eraan herinneren dat die predikdienst en alles wat daarvoor nodig is, moet onderhouden worden. Laat ik het wat eenvoudiger zeggen, dat we daar zuinig op zijn. Dat als we horen gedenk de Sabbatdag, dat we dan niet denken, oh dat is een vrije dag. Nee, dat we dan denken, wat belangrijk dat er een Bijbel is. Dat we 7 dagen in de week hebben en dat de Heer ons nou 1 dag in het bijzonder geeft om stil te staan bij zijn boodschap in deze zondige wereld. En dat we alles wat daarvoor nodig is om de voortgang van die boodschap te bevorderen, dat we ons daar ook actief voor inzetten. Kijk, ik bedoel dit. Het gezin is u, als u getrouwd bent, veel waard. Uw familie is u ook veel waard en uw beroep is u natuurlijk ook veel waard. Maar weet u wat het belang van de kerk is? Gods huis. En alles wat ermee samenhangt, dat moet nou nummer 1 staan in ons leven. En dat we daar ook alle aandacht aan geven. In ons gebed. Want er zijn natuurlijk tekort aan dominees, in onze gemeente vooral. Dus dat mag wel best onze extra aandacht hebben. In de opbouw van de gemeente. En dat we voortdurend onze aandacht richten op het welzijn van Gods kerk in deze wereld. Hier in Amersfoort. Maar ook in Guinea, ook op het zendingsveld. En ook van de evangelisatie. Dat die heilige kerk, die boodschap van Gods genade en alles wat daarmee samenhangt door ons onderhouden wordt. Dat we dat niet als iets onbelangrijks terzijde leggen. En dan noemt onze katholiek 2 dingen. Het predikambt, dat is natuurlijk de openbare verkondiging van Gods woord. En in de tweede plaats de scholen, en dan kunnen we natuurlijk denken aan de basisscholen en de middelbare school, dat mag wel. Maar hier wordt toch eigenlijk met scholen bedoeld, het is de opleiding van mensen in de dienst des Heren. En daar moet je natuurlijk voor geroepen worden, maar er zijn ook scholen voor nodig. Want onze vader, onze gereformeerde belijdenis, die gaat terug op de Bijbel. En we weten als we de Bijbel lezen dat Paulus aan Timotheus zegt, Timotheus, je moet goed voor de gemeente zorgen en je moet mannen zoeken die bekwaam zijn om te leren. En zelf moet je ook aanhouden in het lezen. Dat was voor Timotheus een hele belangrijke eis. Zeker in de tijd waarin de meeste mensen helemaal niet konden lezen. Analfabetisme noemen we dat. En Paulus, let erop, mensen die voorgaan en die het woord uitleggen, moeten bekwaam zijn. Moeten dus kunnen spreken, moeten ook goed kunnen nadenken, moeten ook de vreze Gods beoefenen, moeten ook persoonlijk de Heer Jezus kennen. En moeten ook kunnen lezen, moeten aanhouden in het lezen van de boeken van het Oude Testament. U voelt wel, gemeente, voor die predikdienst is heel wat nodig. Daar zijn mensen nodig die bekwaam zijn. Daar is gebed voor nodig, dat de Heer dienaren wil uitstoten. En daar is ook opleiding voor nodig. Sommige mensen denken dat je zomaar kunt preken zonder dat je iets geleerd hebt. Maar dat kan helemaal niet, want dan gaan we bijvoorbeeld aan de hand van de Bijbel of aan de hand van ons eigen gevoel de meest dwaze dingen zeggen. Dan gaan we ons misschien verliezen in wonderlijke geslachtsrekeningen en twistvragen die tot weinig waarde hebben. Dan verliezen we de hoofdzaak van het Bijbelse getuigenis uit het oog. Dus opleiding en het predikambt, dat is het eerste wat we aan denken als het gaat over gedenk de Sabbatdag, dat gedien heilig. En dat kan heel concreet doordat we thuis, jongen en oud, onze handen van de heren, wilt u de dominee helpen? Wilt u de ouderlingen helpen? Wilt u de diakenen helpen? Wilt u de zendingswerkers moed en kracht geven? Wilt u ook zorgen dat er in de classes Utrecht nieuwe predikanten komen? En in onze particuliere synode, want u weet, er zijn in onze klasse straks nog maar 3 predikanten. Ik heb dit jaar al 3 begrafenissen gedaan, 2 in Zeist en 1 in Hilversum. Dat is natuurlijk eigenlijk best wel opmerkelijk, hè, dat je 14 dagen 3 begrafenissen, omdat er te weinig predikanten zijn. U voelt wel gemeente, ik hoop dat dat ook een nood is die veel aan de troon der genade wordt opgedragen. En dat we daarin ook Gods gunst mogen zien, dat de Heer de mannen uitstoot in zijn dienst. Want het is heel belangrijk voor de voortgang van Gods werk in ons midden. In de klasse Schouder, het is naast Utrecht, daar is straks nog maar 1 dominee. Is nu nog maar 1 dominee. Ik dacht wel 12 of 13 gemeentes. Grote gemeenten ook. 1 dominee. Natuurlijk veel te weinig, dat begrijpt u wel. En de klasse is Amsterdam, dat is nu 1 dominee, wordt er straks 2, dominee Mulder van Geldermalsen naar Leiderdorp gaat. Maar 2. Een hele grote klas met een hele grote gemeente als Lisse. Gemeente, dat is echt een hele grote nood. Gedenk de Sabbatdag. En wat denkt u van het zendingswerk? Dat we uitgaan onder de heiden om ook andere mensen in de moslimwereld en in Ecuador, in Zuid-Amerika met die boodschap bekennen. Wat heeft dat veel gebed nodig? Dat de prededienst en het predikambt en de scholen door ons onderhouden worden. Dat in de eerste plaats en in de tweede plaats. En dan gaat onze Heidelberger dat voor ons concretiseren. En dan maakt u het ook heel persoonlijk dat ik, dat is een persoonlijk woordje, ik, u, ik, wij samen, heel persoonlijk, in zonderheid, vooral op de Sabbat, dus op de rustdag, tot de gemeente Gods naastiglijk komen. Kijk, God heeft in deze wereld ook een gemeente, een ecclesia, dat zijn dus de geroepenen. En dat we dan op de rustdag ook samenkomen. Dat wordt er bedoeld. Nu heeft dat in onze tijd natuurlijk wel een bijzonder karakter gekregen door de coronamaatregelen. Kunnen we dus niet in dit kerkgebouw zitten. Want dan zou dat virus te snel verspreiden. Dat begrijpt u allemaal wel. En de geleerden, de virologen vertellen ons dat als je bijvoorbeeld hier met 300 man gaat zitten en je gaat zingen, dan zou het zomaar kunnen leiden dat dat zich snel verspreidt en dat je binnen de kortste een heleboel zieke mensen hebt. Ik weet dat niet, daar heb je deskundigen, virologen voor nodig, die weten dat. En epidemiologen, die bestudeerden en die zeggen, het is in de huidige omstandigheden verstandig om dat niet te doen. De kerkraad hebben we gezegd, nou daar luisteren we naar, want wij hebben die kennis natuurlijk niet. Maar komt dat nou niet in strijd met wat hier staat in de catechismus? Dat we tot de gemeente Gods naast te kunnen. Let op, er staat niet dat we tot een kerkgebouw komen. Of naar een kerkzaal. Dat we tot de gemeente Gods komen. En let er in de tweede plaats op dat dit geldt voor de situatie waarin alles op de normale wijze kan plaatsvinden. Want u begrijpt allemaal wel dat dit natuurlijk niet geldt als we in het ziekenhuis liggen. Dan zeggen we niet tegen iemand die, je moet naar de gemeente Gods komen, want het is vandaag zondag. Nee, zo iemand is ziek en dan is die wettig verhinderd en dan blijft die in het ziekenhuis. U begrijpt ook wel dat als iemand thuis heel erg ziek is, dat hij dan niet naar de kerk kan komen. En u begrijpt ook wel, als iemand politieman is of soldaat of iets anders, dat hij dan wettig verhinderd is om te komen. En als er een gevaarlijke situatie, unieke situatie optreedt, dan is het ook heel begrijpelijk dat we, voor zover dat kan natuurlijk via de livestream mee, bij de gemeente Gods komen, maar dat niet in een gebouw. Ik denk wat dat betreft wel eens in 1953. Toen is in 's nachts, zaterdag 's nachts zijn toen de dijken in Zeeland gebroken. En toen zeiden de mensen niet, nou gaan we morgenochtend gewoon naar de kerk. Nee, dat kon helemaal niet, want die kerken waren ondergelopen. Ze gingen de dijken ophogen en de gaten in de dijken weer dichtmaken. Net zoals de heer Jezus dat zegt, als er op zondag een kalf in de put valt, dan haal je dat eruit. Dit geldt dus voor de gewone situatie. Dat staat trouwens ook in de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 10, vers 25, daar zegt de apostel dat wij tot de gemeente Gods moeten komen. Dat is ook wat de apostel voor zou zeggen, dat we de onderlinge bijeenkomst, de samenkomsten niet nalaten. Samenkomen. En vervolgens zegt hij in het 26e vers dat wij, indien wij willens, zondigen. Hij heeft het in dat vers over mensen die wel kunnen, maar niet meer willen. Je kunt wel samenkomen, maar dat niet willen. Die zeggen, ja, ik vind het veel te, ik wil dat liever niet meer en zo. Dat is heel erg. Als wij wel kunnen meeluisteren bij de livestream, maar niet willen. Of als we uitgenodigd worden, maar dat gewoon niet willen. Omdat we er te lui voor zijn, of dat het ons niet aanstaat, of weet ik veel wat. Dan krijgen we de Heer tegen. Als we wel kunnen, maar niet willen. Maar nu kunnen we door de omstandigheden niet. En er zijn honderden mensen, de koster zei het net nog, er zijn honderden mensen die graag willen. Nou, dan hoeven ze zich echt niet bezwaar te voelen als je thuis luistert. Daar hebben we wel verdriet van. Maar Hebreeën 10 vers 25 heeft het niet op u gericht. Dat is voor de mensen die wel kunnen, maar niet willen. Onthoud dat even. En weet u wat nou ook zo vertroostend is in onze tijd? Straks ook als alles weer voorbij mag zijn. God bindt ons wel aan de middelen. Maar God zelf is helemaal niet aan de middelen gebonden. God kan ook als we ziek zijn onze zegen geven. God kan ook als we geen avondmaal kunnen houden ons wel een zegen geven. Ik heb wel mensen, ik ken u door ziekte, niet mee konden nemen aan het avondmaal. En toch een hele diepe zegen mochten ontvangen. God is aan middelen helemaal niet gebonden. Het kan zelfs zo zijn dat we te moe zijn om de Bijbel te lezen. En ons lichaam dat niet meer vindt en dat God toch een zegen schenkt. God is aan middelen niet gebonden. Wij wel. God bindt ons aan de middelen. En daarom moeten wij, als dat kan en als dat mag, zo getrouw mogelijk naar de gemeente God samenkomen. Dus laat uw plaats nooit zomaar leeg. Ga ook niet in onze tijd eens daar shoppen en daar shoppen. En ga, als hier kerk is, het is bij die kerk proberen en bij die kerk. Dat is wel in strijd met wat hier staat. We komen in de gemeente Gods. Voor een gedeelte in het kerkgebouw en voor een ander deel thuis, samen. En dan gaat het antwoord verder. En dan lezen we dat we samenkomen om Gods woord te horen. Gods woord, dat is de Bijbel. En nu zijn er natuurlijk in een kerkelijke samenleving een heleboel dingen aan dat. Verenigingen, die zijn goed. Je hebt ook ledenvergaderingen, die zijn ook nodig. Er zijn ook nog allerlei andere dingen, thuishulp en allemaal hele goede dingen die tot nut kunnen zijn van de gemeente. Zangverenigingen enzovoort, enzovoort, vrouwenverenigingen. Catechisatie hoort bij de ambtelijke dienst. Maar waar komen we nou toch in de allereerste plaats voor samen? Nou, zegt u, ik ga naar de kerk omdat ik die andere mensen wil zien. Ja, dat mag wel, maar dat moet niet de eerste bedoeling zijn. We komen samen om Gods woord te horen. Dat is de taak van een prediker. Wat is ook de taak als er een preek wordt gelezen? Nou, die Bijbel heeft 66 boeken. En God wil dat die Bijbel goed wordt uitgelegd. En dat die Bijbel wordt toegepast om dat woord Gods te horen. Ik schreef in de nieuwsbrief dat ik vanochtend heb dat ook gezegd, haal dat nog maar even. Dat ik vaak moet denken, Handelingen 8. Aan de kamerling. Die man die zat in de Bijbel te lezen, maar hij begreep het niet. Hij begreep het niet. En dan stuurt God Filippus en die gaat het uitleggen. Dus God stuurde een dienstknecht, die gaat dat woord uitleggen. Filippus heeft niet gezegd van, nou man, wat is dat nou toch dom van je en zo. Nee, die is dat woord gaan uitleggen. En dan komt de Heilige Geest erbij. En die komt binnen in het hart van de kamerling. En dan komt die man tot geloof. Zo werkt dat gemeente. Dus een dienaar van Gods woord heeft de taak om dat woord uit te leggen, om toe te passen, om dat eerlijk te doen, om dat oprecht te doen. En het is vervolgens de Heilige Geest die dan met dat stille werk binnenkomt en dat toepast. Snapt u wat het belang is van het uitleggen en de toepassing van Gods woord? Ik kan natuurlijk een heel verhaal ophangen met allerlei emotionele dingen. Dat vindt u allemaal misschien wel interessant. Om het hele aansprekende of wat minder aansprekende dingen. Maar dat is niet de bedoeling van de prediking. De bedoeling van de prediking is dat ik dat woord uitleg, die Bijbel. En dat u de komende week wat hebt na te denken over dat woord. Weet u nog wel van vanmorgen? Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dat u meeneemt in uw bidden. En dat u meeneemt in uw nadenken. Dat u het meeneemt als een boodschap van God, niet van mij, maar van God. En dat u dat verlegen maakt. En zegt, Heerde, staat dat echt in de Bijbel? Dat staat in de Bijbel. Hebt u daarmee mijn heil op het oog? Ja, dan heb ik uw heil niet op het oog. Maar zou u mij dan ook de kracht, net als bij die moorman, daarvan willen schenken in het hart? En dat zo dat woord betekenis krijgt voor u. En dat u mag zingen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nu gaan we eerst even zingen. En dat doen we op Psalm 97. Het zevende vers zal de organist voor ons spelen. Psalm 97, het zevende vers. Denk de Sabbatdag dat gedien heiligt. En wat betekent dat heiligen van de rustdag nu in het licht van het Nieuwe Testament? En dan voor u persoonlijk. Nou, dat we tot de gemeente Gods getrouw komen. In onze tijd thuis bij de livestream. En als dat kan hier in het kerkgebouw. Zo komen we samen. En de Heer wil dat zegenen. Echt hoor. U denkt ook niet dat God het allemaal in de weg staat. Misschien zitten we onszelf wel veel in de weg, maar God staat het niet in de weg. De tweede plaats dat we na dat woord horen. Dus als we nu thuis zitten of in de kerk, dat we niet een beetje wegdommelen, maar gewoon ons inspannen om goed te luisteren naar horen. Dus dat is je oren open doen. En naar dat woord horen. In de derde plaats, de gemeente, Gods woord, de sacramenten. Dat is een genademiddel, dus die gemeente die heeft God gegeven om zondaren te redden. Zijn woord heeft God gegeven om zondaren te redden. De gemeente moet je komen, dat woord moet je horen, sacramenten gebruiken. Sacrament is het doop en dat is het avondmaal. En God heeft die sacramenten gegeven voor zijn gelovig volk. Voor zijn kinderen. God die werkt dat geloof door de prediking van zijn woord en door de Heilige Geest. En God versterkt dat geloof door de prediking en door het gebruik van de sacramenten. Daarvoor moeten die sacramenten gebruikt worden. Dus dat wil ik wel even onderstrepen, dat het hier in onze belijdenis staat, dat het ook in de Bijbel staat, dat sacramenten door God zijn ingesteld, dat zijn gelovige volk dat gebruikt. Doop en avondmaal. De doop is het sacrament van de levensvernieuwing, hebben we de doop behandeld, en het avondmaal is het sacrament van de gedurige voeding. Is het natuurlijk op dit moment even lastig, dat avondmaal, want door dat coronavirus en door de besmettelijkheid daarvan kunnen we dat avondmaal op dit moment niet gebruiken, niet werkelijk gebruiken. Maar dat betekent niet dat God daaraan gebonden is. Wij zijn eraan gebonden, God niet. En God kan ons best een heel diep zicht geven op dat lijden sterven van Christus. Ook zonder dat avondmaal. Moeten we natuurlijk niet aan gaan wennen dat dat gewoond is en dat we dat niet meer doen. Dat moet ons veel verdriet doen. Maar we mogen ook weten dat de Heer erboven staat. En misschien is deze tijd wel bedoeld om zijn gemeente te beproeven, te onderzoeken. Want we geloven toch echt wel dat dat coronavirus wel samenhangt met een oordeel Gods, met een zuiverend oordeel van God. Dan heb je wel eens het Heer zegt, ja, ik wil dat toch eens beproeven. Wat blijft er nou eigenlijk van over? En dat ik dat zichtbaar wil maken. En God zichtbaar maakt wat nou echt was en wat nou een beetje meeliep. Dat is natuurlijk ook straks als alles weer voorbij mag zijn, natuurlijk ook een hele grote zorg. En we hopen dat er een heleboel mensen zich innerlijk verbonden weten aan de gemeente, aan Gods woord, de sacramenten. En dat we straks tot onze verwondering mogen zeggen dat er in plaats van die eerste tempel van Salomo een nieuwe tempel komt van Jozua en Zerubabel. En dat Heer juist dat Babylonische ballingschap als een oordeel heeft gebruikt om daar een gezuiverd volk neer te zetten. Zo doet de Heer dat meestal. Dat kom je heel veel tegen in de Bijbel. Dat de Heer wel eens oordelen zendt om zijn dorstvloer te doorzuiveren. De sacramenten te gebruiken. Dan in de volgende plaats om de Heere openlijk aan te roepen. Gedenk de Sabbatdag, sacramenten en dan het gebedsleven. Onze handen vouwen, zeggen we dan. Onze knieën buigen. Gedenk de Sabbatdag, dat gedien heiligt. Dat gebed heel erg belangrijk is. Daarom hebben we hier ook een ambtelijk gebed. En daarin dragen we de noden. En daarin dragen we de zorgen op aan de Heer. En daarin danken we hem ook voor de ontvangen weldaden. Dat we de Heere openlijk in het openbaar aanroepen. Dat we ook zijn naam belijden. En dat zichtbaar en merkbaar. En dat we dus ook in de gemeente meebidden en meeworstelen. En dat wat hier in het ambtelijk gebed aan de orde komt, dat we dat ook meenemen in onze woning. De zieke mensen, de jeugd van de gemeente, de catechese die morgenavond via de computer weer proberen te beginnen. De voortgang in de prediking en dat dat allemaal onderwerpen zijn die we ook meenemen in ons persoonlijke gebed. Naast onze persoonlijke heil en onze persoonlijke bekering. Onze handen vouwen en zeggen, Heere, willen ook aan mijn kinderen denken. Trouwens, dat wil ik er even tussendoor ook noemen. Onlangs was ik ergens. Ik vroeg aan iemand, die had wat kinderen gekregen, was al wat ouder. Wanneer zijn uw kinderen gedoopt? Nou, dat was, hij noemde iets. Ik zei, wat hebt u toen daarna met die doop van uw kind gedaan? Doop, dat is een groot geschenk. Dominee van Haren zei dat we iets krijgen waar ik nooit om gevraagd heb, een geschenk. En God die geeft een groot geschenk. En als je nou iets krijgt van God, ben je niet eens om gevraagd, toch gekregen. Dan zou het natuurlijk wel heel merkwaardig zijn als we dat grote geschenk zeggen. En we leggen het nou, we doen er verder niks meer mee. Een kind kan begrijpen, stel je krijgt van je vader en moeder op je verjaardag een nieuwe fiets. En dan zeg je, mooi, je zet hem in de schuur en je raakt hem niet meer aan. Dat zou toch een belediging zijn voor je ouders. Wat is er met ons kind aan de hand? In de doop geeft God iets, een groot geschenk aan ouders, aan kinderen. Moeten we dat geschenk natuurlijk niet ongebruikt ergens neerleggen. En moeten we dat geschenk veel gebruiken? Er staat ook in Psalm 74, aanschouw het verbond. En ouders, draag uw kinderen echt elke dag op, hè, aan de troon der genade. En daar hebt u ook grond voor, want het zijn gedoopte kinderen. Ja, maar ik heb een zoon die wil niet meer naar de kerk. Nou, dan moet u het extra doen. En ik heb ook een dochter en die is vijandig. Nou, dan moet u het extra doen. En ik heb ook kleinkinderen die niet meer gedoopt zijn. Nou, dan heb u er nog een dubbele taak voor. Of ze ook gedoopt mogen. Of God daar nu eens de wegen voor zou willen banen. Voelt u wat daar nou staat? Hè? Gedenk de Sabbatdag dat we de Heer openlijk en ook vervolg in stilte aanroepen. En dat we behoren onder de aanroepers van zijn naam. Het staat al in het begin van de Bijbel. Dat men begon de naam des Heren aan te roepen. Dat men begon kerk te houden. Dat men samenkwam om de Heren noden en zorgen voor te leggen. Er staat er nog iets, gedenk de Sabbatdag. Dat hij de armen christelijke handreiking doet. Wat betekent dat? We weten dat de 10 geboden betekenen dat we God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En dat we in onze omgang met ons gezin en met onze medemensen ook bewogenheid hebben in daden en in woorden met onze medemensen. En toen de catechismus werd opgesteld, leefden we nog in een wat andere tijd. Dat was een tijd met lang zoveel welvaart niet als tegenwoordig. Je leefde toen nog in het begin van de moderne tijd. En toen hadden de mensen het over het algemeen niet erg royaal. En dus was het nodig dat de mensen af en toe wat hulp kregen, financieel en ook wat voedsel en zo. Nou, dat is nu allemaal voorbij, dus je hebt nog wel arme mensen natuurlijk in Nederland, maar er is niemand, denk ik, in de kerk die zegt, ik weet vanmorgen niet wat ik moet eten, ik heb geen brood meer. En als het zo is, moet u even de wijkdiaken bellen, want dan kunnen we daarvoor zorgen. Maar zijn er wel arme mensen. En er zijn ook die gedachten dat we omzien naar elkaar. En elkaar helpen waar dat kan en waar dat mag. Dat is ook een christelijke opdracht die voortvloeit uit het vierde gebod. En die een taak is van de christelijke gemeente. Doe wel aan alle mensen en meest aan de huisgenoten des geloofs, zegt Paulus in de Galatenbrief. En tenslotte, dan komen wij bij een meer algemeen punt. En dan gaat onze Heidelberger, nadat hij eerst heeft gewezen op de dienst der prediking en de scholen, in de tweede plaats op onze persoonlijke roeping, komen we in de derde plaats bij de diepe bedoeling die het heeft voor ons hele leven. En dan noemt de Heidelberger drie dingen. Dat ik al de dagen van mijn leven in de eerste plaats van mijn boze werken rustte. Je hebt goede werken en je hebt boze werken. Wat was een boos werk in het leven van David? Dat was de moord op Uria en het overspel met Batsheba. Overspel en moord. Zonde tegen het zesde gebod en zonde tegen het zevende gebod. Boze werken, dat zijn zonden tegen de geboden Gods. Nou ja, moord en overspel, dat begrijpen we wel, maar het kan ook andere vormen aannemen hoor. De Bijbel en de zonde in de Bijbel begint niet bij Genesis 4, bij de doodslag van Kaïn op Abel, maar begint bij Genesis 3, waar Adam en Eva, ja zouden we zeggen, is dat nou zo erg? Ja. Ongehoorzaam zijn tegen God door te eten van de vrucht van de verboden boom. Dat mocht niet en ze deden het toch. Nou, dat is een zonde, hè? Het mag niet en we doen het toch. Je mag op de Rijksweg niet harder dan 100 over. En je doet het toch. En God noemt dat zonde. Zo is het begonnen in het paradijs. Het mag niet en we doen het toch. En dat is nou die geest der zonde. Kijk, we kunnen over zonde natuurlijk een hele theoretische verhandeling gaan houden. De diepe val en met allerlei belangrijke woorden en uitdrukkingen. Maar dan hebben we nog de essentie van de zonde niet geraakt. De zonde is het mag niet. We doen toch. Dat reikt ons hele leven. En weet u wat nu ontdekking is? Wat nu diep bevindelijke betekenis is? Dat ik de zonde tegenkom in mijn eigen leven tot in de kleinste dingen toe. En dat noemt Paulus de oude mens. Dat is een verschrikkelijk monster. Dat wil nog altijd niet wat God wil. En de rustdag wil ons zeggen dat ik al de dagen van mijn boze werken rust. Dat ik daartegen vecht. Dat zien we in Romeinen 7. Dat is dat voortgang en die vorderingen maken. Calvijn heeft het daar regelmatig over. Vorderingen maken op de leerschool van genade. Dat we ook vorderingen maken in de kennis van ons bedorven bestaan. Het zit niet alleen maar in bepaalde uitwendige schrikkelijke. Die zijn er ook. Maar het zit ten diepste in alle vezels van ons leven. En daarom worden Gods kinderen ook zo klein. Want we kunnen natuurlijk, en dat kent u wel, die uitdrukkingen. Kijken we er eens naar. Maar als u met één vinger naar een ander wijst, hebben de drie naar jezelf. En dat is niet de reden om het kwaad goed te praten, natuurlijk niet. Maar je komt het wel in je eigen leven tegen. En weet u wat nou het ergste is? Dat we anderen zitten te kapittelen en te beschuldigen over zonden die we zelf doen. Nou, dan ben je heel ver weg hoor. Anderen de maat nemen over zonden die je zelf voluit doet. Gemeente, laten we daarvoor waken. Wees oprecht. rust van uw boze werken. De tweede plaats, dat we de Heere door zijn geest in mij werken laten. De Heilige Geest, de geest van de Bijbel, dat die geest door de genade natuurlijk in ons hart werkt. Die geest die komt bij zondaren. Die geest die zoekt ons op in de Bijbel. En die geest die dringt door in het zondaarshart. Dat is de geest der genade, der gebeden. En dat we die geest niet de deur uitsturen. En dat we zeggen, nou even niet, maar dat het in ons hart een verlangen is dat die geest werkt en binnenkomt. Dat we de beden kennen naar de geest. Denk maar aan Hooglied. Ontwaak, noordenwind, kom, zuidenwind. Dat die wind van Gods geest gaat waaien in ons leven. En ik heb al meer verteld dat die geest zaligmakend binnenkomt. Houdt niemand hem tegen. Maar die geest komt met het geweld van de liefde. En dat doet hij die gesloten deur van zijn, doet hij open. Onweerstaanbaar gaat die deur open. En dan komt die geest binnen en dan gaat die waaien. En dan laat hij een zegen achter zich. Een zegen die verootmoedigt. Een zegen die ons bedroefd maakt over onszelf. Maar ook een zegen die ons verlangend maakt naar God en naar Christus. Droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat we die geest in ons laten werken. En dat we op die manier hier in dit leven de eeuwige Sabbat, de echte rust, al een klein beetje beginnen te ervaren. Dat staat er eigenlijk, hè? Dat we hier in dit leven de eeuwige Sabbat al beginnen. Kijk, het hemelleven, dat is heel groot. Er staan een paar dingen van in de Bijbel. Alle tranen worden van de ogen afgewist. Maar die eeuwige vreugde, dat begint niet straks in de hemel, hoor. Dat begint al hier op aarde. Gods kinderen, de gelovigen, hebben soms momenten, ik zeg niet altijd, maar die kennen momenten als God in Christus naar hen omziet. Als die Jezus hen omhelst, als die gezegende middelaar hen aankijkt, zo'n diepe vreugde in hun hart oprijst, dat ze met de dichter roepen: ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dankbaarheid. En dat is niet oppervlakkig, maar dat rust in dat grote genadewerk Gods. Gedenk de Sabbatdag, dat gedien heiligt. Amen. Gemeente, de organist die speelt tenslotte Psalm 99 en daarvan het tweede vers, 99 vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot en wat daar verder volgt. Gemeente, namens de kerkenraad delen we u nog mee dat de collecten volgende week bestemd zijn voor de Theologische School, de Kerk en de Schulddelging. Dat we woensdagavond weer een meditatie hopen uit te spreken. Iedereen hartelijk welkom bij de livestream en 30 mensen in de kerk. De kosten nodigt u daar wel voor uit. En tenslotte, morgenavond willen we weer proberen om catechisatie te gaan geven. Dat kan natuurlijk gelet op de coronamaatregelen niet in de kerk en zo. We gaan dat via de computer doen met die programma's Google Meet en zo. En daarvoor hebben we nodig dat de jonge mensen hun e-mailadres even opsturen. U moet dat doen naar de persoon of naar de ouderling of de diaken waar u in de achterliggende periode catechisatie van heeft gehad. De groepen van meester Schimmel die worden voor een deel waargenomen door broeder Frens en voor een ander deel weer door iemand anders, de broeder Polder. Dat staat allemaal in de nieuwsbrief. Maar wilt u ervoor zorgen, ouders en ook jongelui, dat er zo'n e-mail komt bij degene die catechisatie gaan geven. Zodat we dan op de tijden die er allemaal in staan contact op kunnen nemen. En dat er dan catechisatie gegeven kan worden. Wilt u dat doen graag voor morgen 4:00. Want het moet allemaal nog ingevoerd worden en zo. Dus dat we op tijd die e-mailadressen hebben. Dit allemaal zo de Heere wil en wij leven. Verheft dan nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.